Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy plaatsvervanger Enzo Marquet hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Want ik kondigde het vorige week al aan, ik heb Tim gewoon vervangen. Enzo, welkom.
Dankjewel Bart, welkom. Ja, net terug van vakantie, dus klaar om na 3 weken terug een klein beetje over privacy te kunnen praten.
Ja, dus je hebt er helemaal zin in en met dat Tim toch nog eventjes afwezig is, was jij zo vriendelijk om hem te komen vervangen. Jij bent in het dagelijks leven privacy consultant, dus jij bent er sowieso al dag in dag uit mee bezig, hè?
Ja, en ja, professioneel, maar zeker ook privé ook echt gebeten door alles op privacy. Religieus beluisteraar ook van Das Privé, dus heel leuk dat ik hier mag zijn en gevraagd word.
Ja, kijk, vaste luisteraar is altijd een mooie geloofsbrief om mee te kunnen doen. En dan gaan we daar gewoon invliegen, want deze week, wat nemen wij mee? Ja, de politie die PV's lekt, dat is al wel eens voorbijgekomen. Nu ook in de zogenaamde zaak Fabian. Daar gaan we even naar kijken. Beelden die gedeeld worden naar aanleiding van een spoorwegovergang. Mag dat eigenlijk wel? En zelfs een collega van jou die daar aan meedoet, als ik me niet vergis en zo. Dan de Council of Europe, die waarschuwt over racial profiling, iets wat nog gretig toegepast wordt. Ook België denkt erover. We hebben nog wat meta, nog wat AI-bots en nog veel meer deze aflevering van Das Privé. En zo, we vliegen dan in met eerste dingetje. Ja, een artikel op de VRT. Dat ging natuurlijk over de jammerlijke zaak Fabian, waar politieagenten in een park iemand achtervolgden. Een jongetje van 11 op een scooter. Heel jammerlijk afgelopen. Een context op zich. Maar in het verlengde daarvan, het artikeltje wat ik van de VRT in de show notes heb staan, daar ging men ook kijken naar hoe die informatie terecht is gekomen bij het publiek, bij de pers. En dan geeft men aan van ja, we zijn diep geschokt dat deze informatie gedeeld werd. Integriteitsvraag. Beroepsgeheim. Men kan namelijk niet accepteren dat die gegevens gedeeld werden. Kennelijk, het PV in het systeem, kon men vaststellen, werd tientallen keren onwettig bekeken. Dat is dus iets waar de politie wel eens vaker tegenaan loopt en waar ze wellicht ook in deze context weer flink achteraan gaan moeten.
Ja, de één ding meeneem vaak uit de Dat privé podcast is wel bij de politie af en toe wel eens iets fout gaat. En dat, ja, iedereen kan eigenlijk overal aan. En als ik me dan het goed herinner, wordt dat ook niet bijgehouden. Geen reden voor ja, zaken te bekijken. Dus jammerlijk. Ik vind wel dat het heel veel pers aanmaakt. Er is, ik wil niet wegnemen dat het super erg is, maar dat er heel hard op de politieagent in kwestie echt wordt gebashed over wat er fout is gegaan. En ja, dat is mijn persoonlijke gemediatiseerd.
Ja, het is iets wat ook wel terugkomt. Volgens mij was er zelfs een kleine protestactie van andere politieagenten. Dat er allemaal, ja, misschien dat even los van het privacy aspect, maar dat met alles wat er in Amerika gebeurd is en wat politieoptreden soms teweeg kunnen brengen, dat men dan het zekere voor het onzekere wilt nemen. Het is natuurlijk een hele gevoelige context. Zeker hier waar dan, omdat er dus die lekken naar de pers zijn, de familie bepaalde dingen die in het buitenland zaten, dat die dus allerlei dingen via de pers moeten vernemen in plaats van de politie zelf. Ja, dat maakt natuurlijk nog extra saillant hier. Dus ja, iets waar de procureur des konings, Mooi Nil heet, de beste man, aangaf dat hij dat dus wel heel erg vindt. En daar ben ik wel benieuwd naar, of kijken of we er iets van gaan horen. Maar het is iets wat ook al vaker werd aangegeven. Ook als we het er in de podcast over gehad, werd ik dan nog wel eens gecontacteerd van ja, let op. Het is veranderd bij de politie, daar wordt nu echt iets mee gedaan. En hij geeft dus ook aan van ja, daar staat een straf op van 3 jaar. En ik heb me laten vertellen, in het recente verleden, dat als men dit soort dingen detecteert, zoals nu, dat altijd leidt tot een verwijzing aan de procureur. Omdat ze daar echt paal en perk aan willen stellen. Maar men zich ook echt wel bewust is van het feit dat daar toch een cultuurprobleem zit of zat.
Oké, dat is wel heel goed om te horen. Maar het komt ook terug bij, jij zult waarschijnlijk ook aan hen toe horen, als je zegt, waarom is privacy belangrijk, je hebt toch niks te verbergen, ja, in zo'n context, of ja, in een ziekenhuis, dat kan eigenlijk niet dat iedereen er gewoon aan kan. En die naar boven te horen, dat er staag zaken aan veranderen, maar het is cultureel, maar ook Ja, maar het kan niet mogelijk zijn. Maar het is, ja, kan langs twee kanten dan waarschijnlijk.
Een terugkerend fenomeen in al die contexten van ziekenhuis, politie, overheidsdiensten, bank, noem maar op. Overal waar men gevoelige databanken heeft, moet je ook gewoon als organisatie weten. Daar gaat men proberen wel eens onrechtmatig toegang toe te krijgen. Variërend van, we hebben ze allemaal al eens in de podcast voorbij laten komen, iemand die gewoon nieuwsgierig was en zich niet kon bedwingen, versus iemand die gegevens doorgeeft aan criminele vriendjes die een bomaanslag plegen of iemand thuis gaan opzoeken. Reden genoeg om dus zeker wel iets aan te doen. Nou ja, we zullen zien of wij nog iets horen wat het gevolg is aan deze zaak. En dan vooral dat aspect dus van het onrechtmatig raadplegen van die gegevens. Nu dan, Enzo, je hebt dat vorige week, wel, je was op vakantie, dus je hebt misschien die podcast nog niet kunnen luisteren. Maar we hadden het over Frankrijk die, ja, zonder Pornhub zit. Wat voor dramatische gevolgen dat teweeg brengt. Ontwrichtende samenleving misschien wel. Maar daar heeft men een antwoord op gevonden. Want wat stellen we vast? Ik heb een artikeltje meegenomen van Sam.com, een website die ik verder niet ken. Maar die hadden contact opgenomen met een aantal VPN-providers. En bijvoorbeeld ProtonMail, Proton bekend van de mail vooral, maar die hebben ook een VPN-dienst. En die gaven aan dat ze 1000% verhoging hadden gezien van het aantal aanvragen van VPN's. Ja, dat is natuurlijk vooral omdat men veilig hier wilt communiceren. Hè?
Ja, dat is, ik heb zelf ook al jaren en dag Proton VPN, ik ben Proton gebruiker. Ik woon natuurlijk niet in Frankrijk, dus ik val niet onder de doelgroep hier. Maar ik kan alleen maar aanmoedigen dat VPN's bij kinderen geraken. Bij het publiek, voor welke reden dan ook. Daar hou ik me niet mee bezig. Wat jij doet of wat alle Fransen doen, ja, dat is hun zaak. En zo zou het dus ook moeten zijn. Allee, dan,
Inderdaad. Als side note, ik zag zonder dat ik ProtonMail wil pluggen. Ik heb, weet je, we zitten met Das Privé al lang bij een Zwitserse provider. Ik heb al heel lang Mulvat als VPN-provider waar ik happy van ben. Ik ben altijd aan het zoeken, heb ik nou niet een excuus om toch ook een ProtonMail te nemen? Maar ja, nee, I'm set. En om dat gewoon extra te gaan doen, dat slaat ook nergens op. Tim gebruikt het ook al tijden, is er ook heel tevreden van. En ik zag dan laatst voorbij komen dat ze nu in 120 landen een VPN-connectie hebben. Dus te zeggen dat je dus als je de tool gebruikt, dat je uit 120 landen kunt kiezen waar je graag wilt dat je VPN uit terechtkomt. Dat is een serieuze lijst.
Dat is ja mooi. Ja, Mulvat is ook mij heel bekend en toen me eigenlijk ook een beetje, omdat ze heel hard inzetten, maar ook anoniem kunnen betalen en er zijn dat mogelijkheden, heb ik gelezen dat je echt geld opstuurt naar Mulvat en als ze dan diensten.
Ja.
Het doet me een beetje denken, een beetje nostalgisch, dat je niet opa vertelt, maar toch. Ik heb vroeger een spelletje gespeeld, RuneScape, misschien wel bekend, Bert, of onder de luisteraars.
Zeker.
Je kon een membership bijkopen. En dat komt dus ook letterlijk, kon je geld naar Jagex, het bedrijf achter RuneScape, in een envelop of weet ik. Ja, ik heb het nooit gedaan, jammer genoeg. Ik mocht geen membership van mijn ouders. Maar dat kon je dus opsturen. En dan, na een paar dagen, ja, had je dan membership voor een maand. Dus het komt ze wat overeen. Van dan, ja, daar natuurlijk moet het wel een rechtstreeks aan je account gelinkt, waar dat je wel identificeerbaar bent. Maar Mulvat VPN, ja, als ik geen Proton had, had ik waarschijnlijk ook bij Mulvat gezeten.
Nou, kijk eens aan, daarbij onze plug voor goede VPN-diensten. Zeker hè, voor de luisteraars wellicht heel erg bekend, maar je hebt ze ook wel eens gratis. Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen. Iets waar we ook zeker altijd mee kunnen geven aan familie en vrienden, want die trappen daar misschien nog wel eens in. Gaan we door naar iets wat ook vanuit de VRT komt, artikeltje wat jij hebt meegenomen en zo. En waar ook een bekende privacyfiguur geïnterviewd werd. En dat ging over, ja, er was zo'n wat beelden in Bilzen, geloof ik dat het was. Ja, het staat er ook bij, een spoorwegovergang waar een paar jaar geleden een ongeval is gebeurd. Daar had iemand zichzelf vastgereden. Daar kwam dan een trein aan en daar werd door een werfleider gefilmd. En ja, de vraag die je dan stelt is natuurlijk, mag dat wel? En daar ging dat artikeltje wel op in.
Ja, inderdaad. Je kent hem misschien een niet zo'n grote speler, plek van privacy, ja, Babel van den Heuvel. Dus hij is wel geïnterviewd door de VRT. Wat was er dus nog verder gebeurd? Is inderdaad een vrouw had zich vastgereden op een spoorweg. In volle paniek, de trein kwam er aan, is er uitgestapt en de auto is aangereden door een trein. Door een trein, uiteraard per totaal. Gefilmd en de maat internet gezet. Dus dat is heel duidelijk eigenlijk. Dat is dat. Ik heb het zelf ook gezien een tijdje geleden, uiteraard. Ik kan niet zeggen dat het dramatisch is. Het is leuk om het te zien. Dus uiteraard, er waren geen dingen dat er zelf geen gewonden waren. Dus dan is het oké, bij wijze van spreken, om er zeker naar te kijken. Maar dan is de vraag, mag zoiets gedeeld worden op sociale media? Want filmpje is viraal gegaan, dan spreken we niet enkel over België, echt wereldwijd, omdat dat natuurlijk heel dramatisch om te bekijken, een beetje sappig en sensatie. Baba heeft dan eigenlijk verder over gezegd van, je mag dat filmen, fijn, maar eigenlijk alleen voor privégebruik. En als je het zou willen verspreiden online, moet je al toestemming vragen van de persoon dat je filmt? Ja, ik kan me indelen dat de vrouw in kwestie, als ze al toestemming had gegeven, wat ik dus denk dat niet gebeurd is, ook al niet graag toestemming zou willen geven. En zelf dan nog eigenlijk een paar anonimiserende maatregelen nemen, zoals de blur van het gezicht. Haar nummerplaat kwam ik heel duidelijk in beeld, zou ik zeker geblurred moeten worden. Ik had zelf verder, die vrouw in kwestie, dat is ik weet niet hoeveel spoorwegen overgangen dat er zijn in Bilze. Ik kan aannemen, mis zo heel veel, 1 of 2 misschien. Ja, als ik in Bilze zou gewoond hebben, zou ik die misschien kunnen herkennen of iets met mijn omgeving. Dus het is heel moeilijk om in die context zo'n persoon eigenlijk te anonimiseren. Dus stel voor wat dat maar gebeurt, dan zou het filmpje misschien online mogen gezet worden. Maar eigenlijk, er is ook geen maatschappelijk nut om zo'n filmpje online te zetten als de persoon in kwestie geen toestemming heeft gegeven. Je moet dat een beetje omdraaien. Zou jij het leuk vinden als er zo'n filmpje over u online wordt gezet? Waarschijnlijk niet.
Nee, ik denk dat die dame geeft ook aan in het artikel dat ze daar tot op de dag van vandaag nog steeds over wordt aangesproken. Ja, dat is ondertussen al 2 jaar geleden. Laten we wel zijn, want dat was misschien de context hier ook, is de manier waarop die vrouw destijds, want die zat dus op een bepaalde manier vast. Er was slecht borden die neerstonden rond de wegwerkzaamheden. En die werfleider is dan allemaal gaan schreeuwen en doen. En die vrouw is daardoor in paniek geraakt. En daarom zat die auto daar vooral op vast. Dus ook nog eens zeker in een context waar het niet echt haar fout was, waar dat waarschijnlijk al een traumatisch genoeg ervaring was. En dan staat dat vervolgens nog eens jaren online, gaat dat viraal. Ja, dat moeten we niet onderschatten, dat kan echt wel impact hebben op iemand. Puur even om het kort het wetgevend kader erbij te pakken. Je hebt natuurlijk het portretrecht. Je mag sowieso mensen al niet zonder toestemming zomaar filmen. En we hebben natuurlijk ook, het is een verwerking van persoonsgegevens, GDPR, die hamert er ook nog eens op. Dat zou ook niet mogen. Wat zou je nog mogen doen, is dat je in een context zit dat je die beelden opneemt, maar dan puur voor eigen gebruik. In de zin, misschien dat hier een rechtszaak van komt en ik moet mij kunnen verdedigen. Dan mag dat. Het is vooral natuurlijk het publiek delen van deze beelden wat hier flink fout is gegaan. Wat denk jij als je daarmee, je bent die vrouw, je wilt daar actie op ondernemen. Welke opties staan jou open? Gaat dat effect hebben?
Ja, in principe, ze zou waarschijnlijk wel naar de rechtbank kunnen gaan. Dan voor een symbolische sanctie, misschien een boete. Natuurlijk, zeker in België, nog niet echt een cultuur van schade die geleden wordt aan de GDPR, om die dan vergoed moet worden. Ze zou in principe kunnen vragen van, kun je dat filmpje alsjeblieft verwijderen van op het internet? Maar everything that gets, alles wat ik op internet zet, is dat natuurlijk voor altijd. Dus dat gaat weinig effectief zijn. Ik kan misschien wel een klein bruggetje maken, want dat is ook iets dat we vaak bij klanten horen. En het is in lijn. Ja, klanten die bedrijven die filmen, CCTV, dus camera's. En dan komt op een gegeven moment iemand aankloppen en zegt, op jullie parking, ik ben aangereden, mijn auto is aangereden geweest, mag ik beeldmateriaal voor de verzekering? Dat is toch vaak ook moeilijk, mogen we dat gewoon geven? Zij hebben daar dan een recht op, maar ik heb daar als bedrijf eigenlijk weinig mee te maken. En ik adviseer mijn klanten dan om eigenlijk een politiebevel af te wachten voordat ze die beelden delen, om dan die gewoon te delen. Daar heb je eigenlijk geen rechtsgrond voor. Ik weet niet of dat in lijn ligt dat ik hier nu onzin zit te verkopen.
Nee, lijkt me zeker gepast. Dat is inderdaad het klassieke tip die meegegeven wordt. Daar moet je een PV-referentie voor opnemen als de politie dat komt vragen, dat je toch iets hebt om zelf aan te geven. Dat is de context waarin we dat gedeeld hebben. Het is iets waar die vrouw, denk ik, als we dat eventjes, we gaan een klein beetje GDPR doen, maar schadevergoeding gaan vragen, er moet een inbreuk zijn. Nou, die inbreuk is er, die is hier gefilmd, dat is online gezet, dat had niet gemogen. Je moet schade geleden hebben en die inbreuk, die schade moet rechtstreeks herleiden naar die inbreuk. Nou, als de vrouw in kwestie hier nu kan op een bepaalde manier zou kunnen zeggen, mijn bedrijf, ik heb reputatieschade geleden, ik zit bij een psycholoog en dat heeft me zoveel gekost. En die zou op een aantal manieren kunnen onderbouwen wat voor schade ze heeft geleden, is hier misschien nog wel iets mee te doen. Je moet daar 2 jaar later zin in hebben. Hè? Dat is natuurlijk nog een heel andere. Dan ben je alweer vertrokken voor een paar jaar. Misschien is het toch echt wel beter om dit gewoon te laten rusten. Maar dat zijn nog dingen die je zou kunnen doen. Basisadvies is in ieder geval, als je dat soort dingen doet, pak ook de klassieker misschien meer met dashcams en dergelijke. Die beelden bijhouden om jezelf te kunnen verdedigen in een rechtszaak. Daar is geen probleem mee. Maar zodra je ze online zet, dan ben je sowieso een overtreding. Zonder anonimisering of iets dergelijks. Oké, ik heb nog een artikeltje meegenomen van security.nl. En dat is een uitspraak van een rechtbank in Nederland die Meta heeft veroordeeld voor een... Ja, ze mogen iets niet meer doen. En als ze dat wel doen, krijgen ze een dwangsom van 100.000 euro. Zit een bepaald maximum op. Ik zie hem niet meteen terugstaan. Maar goed, waar gaat het over? Het is iemand die zegt van ja, ik wil niet dat Meta mijn gegevens gaat gebruiken om een AI-model te gaan trainen. We hebben dat de afgelopen tijd voorbij zien komen. Je had tot, ja dat kan nu natuurlijk nog steeds, maar Meta had gezegd vanaf dan gaan we iedereen zijn data op Meta gebruiken om ons model te gaan trainen. En je kunt een opt-out doen. Nou, wat zegt deze gebruiker hier? En ik vond dat een hele interessante catch-22, wat hij bij de rechter dus nu gelijk heeft gekregen. Ze zei, maar ja, wacht eens even, sinds een tijdje, als ik dan op Meta kom, moet ik kiezen tussen of ik geef zogenaamd toestemming, dat ik geprofileerd word, maar ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar het alternatief is betalen. Ja, hoe vrij is mijn toestemming dan? Nou, daar loopt een hele grote discussie of dat wel of niet kan. De bekende pay or okay is iets wat nog niet helemaal bij de rechtbank is uitgevochten. Dat gezegd zijnde, die zegt dus van ja, ik kan niet inloggen en ik kan wel bezwaar maken, dat weet ik, maar dan moet ik eerst op Meta inloggen en dan moet ik dat dus accepteren, die pay or okay. Ja, dat wil ik niet. Dus eigenlijk zit ik hier in een context dat ik niet verder kan, want ik wil niet betalen, maar ik wil ook geen toestemming geven. Ik vind dat geen vrije toestemming, maar tegelijkertijd betekent dat dus nu wel dat mijn gegevens dan gebruikt worden, omdat ik het niet kan weigeren. Nou, dat is de rechter dus in meegegaan en die heeft gezegd van ja, Meta, jullie moeten ervoor zorgen dat je van die persoon die gegevens niet in het AI-model stopt, want die is niet in de positie om dat zelf te weigeren. En daar zit dus een dwangsom van 100.000 euro op, mochten ze dat toch gaan doen. Ja, dat kan tellen.
Dat is, peanuts voor een bedrijf zoals Meta, maar als het per dag is, dan kan het natuurlijk wel oplopen. Ik val in de rechter ook in de interpretatie. Het ligt een beetje in verlengde. Ik denk dat een de recente beslissing was van de gegevensbeschermingsautoriteit, waar iemand een klacht kan neerleggen. Iets vragen aan een postbedrijf. En hij moest daarvoor een account aanmaken. En hij wou geen account aanmaken, want hij wou gewoon zijn rechten uitoefenen. Natuurlijk, hier met dan die PO consent, PO okay model, maakt het iets moeilijker. Dus ik snap, ik volg het idee ook al, ik wil niet per se kunnen inloggen om te zeggen, je kunt je alsjeblieft mijn gegevens niet meer gebruiken, want ik gebruik het platform niet meer. En als ik het dan gebruik, ja, dan zit ik in die PO okay-situatie, waar dan natuurlijk een heel andere, een ander gesprek of discussie over mogelijk is. Dus ik snap het. Natuurlijk, met Meta rechtstreeks contacteren is natuurlijk wel wat moeilijk. Maar als ik Meta zou zijn, zou ik ook gewoon waarschijnlijk kan ze dat niet doen, maar best practice. Voorzie gewoon een manier om dat buiten een platform te houden. Gewoon een mail sturen naar een formulier invullen zonder dat je ingelogd bent. Ik denk dat dat niet zo heel moeilijk is. En daar vermijd je eigenlijk hele POK-problematiek in dit geval hier rond.
Ja, en wat men hier nog aangaf is dat, want hij had dus wel gezegd, ik heb eerst nog geprobeerd om een mailtje te sturen naar Meta, maar daar kreeg ik een soort foutmelding op terug. Mm. Ja, dus waarschijnlijk op een soort do not reply adres of iets dergelijks, als ze daar gewoon niet op ingaan. En toen zei hij dus, het enige wat ik dus nog kan doen is naar de rechter gaan, heeft hij gedaan. De rechter zei van, eigenlijk qua dwangsom die de klager had geëist, was iets wat hij misschien niet per se mee wilde gaan, maar vanwege de proceshouding, meer detail gaven ze er niet over, maar dat insinueert dat Meta een beetje moeilijk aan het doen was. Vanwege de proceshouding hebben ze dus toch een dwangsom opgelegd. Ik heb nog even nagekeken, er staat geen limiet bij. Het is 100.000 euro per overtreding. Dus interessant. En misschien om af te sluiten nog een kleine reminder aan mensen die nog vergeten zijn om hun bezwaar in te dienen tegen het gebruik van hun gegevens door Meta. Gewoon uit principe zeker doen. Als je tenminste nog kunt inloggen. En anders dan kun je naar de rechter stappen zoals deze, moeten we zeggen, toch zeer fanatieke privacyactivist die effectief die stap heeft gezet. Wat hebben we nog? Ja, jij had iets meegenomen. Euronews.com, een artikeltje waar de Raad van Europa zich opstelt tegen racial profiling. Iets waar zij dan toch aangeven en zodat dat in Europa nog best veel gebeurt.
Ja, ik vind het triestig, maar het verrast me natuurlijk niet. Hè. Zeker alles rond politie en dan specifiek ook hier grenscontroles. Willen ze meer, camera's gebruiken, mensen niet door te houden op basis van gezichtsherkenning. We zien dat Frankrijk daar ook een koploper in is. Ze zeggen dan, met de Olympische Spelen binnenkort in Parijs, dat is zeer belangrijk om dan natuurlijk iedereen direct te kunnen herkennen. Zeker niet disproportioneel. Italië heeft die ook onder vuur en ook geopperd. Dingen dat specifiek door Bart de Wever was, natuurlijk. Onafhankelijk aan politieke voorkeur, N-VA is sowieso een grote voorstander van alles rond politie optreden, ofwel camera's hangen. Daar is dat in het rapport dan besproken dat er toch nog een tendens is over Europa om dat meer en meer te doen. Ook al, bij wijze van spreken, er is racial profiling werkt over het algemeen niet. Ook heel veel risico's op foutje profileerd worden. Daar, ik kijk naar de toeslagenaffaire, heeft schandaal. In Nederland, dat is natuurlijk niet op basis van gezichtsherkenning, maar op gegevens waar je eigenlijk niet op mocht discrimineren. Dat kan dus hier ook gebeuren. Italië specifiek, dan richt ik meer op ja, mensen van alleen. Dat staat Roma-afkomst. Ja, niet naar Roma, de juiste benaming is. Mensen van Afrikaanse afkomst, omdat die dan een hoger risico bij wijze van spreken zouden vormen om een inbreuk te plegen, maar een crimineel feit te begaan. De regering van verschillende landen reageren natuurlijk ook heel defensief op, maar ik vind het een zorgwekkende tendens. Het mag ook niet, over het algemeen. AI Act, in specifiek februari, zijn de prohibited practices, dus niet toegestaande praktijk naar artikel 5, zijn ook ingegaan. Alles rond automatische gezichtsherkenning in real-time mag ook niet. Tenzij natuurlijk voor specifieke politiewerk. Frankrijk was daar een heel nette voorstander van. Heel veel gelobbyd om die uitzondering erin te krijgen, jammer genoeg. En hier zien we dan dus waarom dat dit zo gelobbyd is, jammer genoeg. Dus ik vind het verschrikkelijk, hè. Erg verschrikkelijk. Ja, is mijn persoonlijke zicht erop, mening.
Ja, wat kunnen we er nog over zeggen? Het is, kijk, dat men allerlei tools in deze technologische wereld wil inzetten om misdaad op te sporen, prima. Maar het blijft altijd vechten tegen, maar wat is proportioneel? Wat is er echt noodzakelijk om dit voor elkaar te krijgen? En één ding waar we natuurlijk heel simpel over kunnen zijn, puur op basis van ras gaan bepalen. Jij komt er als eerste uit, jou gaan we wat extra streng controleren. Ja, zijn we daar nou in 2025 echt nog niet voorbij? Kennelijk niet. Goed dat de Raad van Europa daar met hun rapport nog eens wat extra aandacht over vragen. En ook iets om toch nog eens mee te geven, want in België denkt men er ook over na, dat als we het ergens tegen horen komen, dat we binnen onze mogelijkheden, voor de ene wat meer als de andere, daar toch waar we kunnen heel duidelijk maken dat dat geen goed idee is. Wat hebben we nog? 404 Media, bij jou ondertussen ook bekend en zo. Ik weet ook dat het van Tim en mij een van onze favoriete websites geworden is om verhaaltjes vandaan te halen. En dit verhaaltje gaat over AI-bots. AI-bots kennen we natuurlijk al. We kennen bots zoals ze die op Meta laten zien. We kennen character.ai. Voor de mensen die character.ai niet kennen, je kunt altijd naar de website gaan van character.ai. Daar, zoals ze al meteen laten zien op het moment dat je erop komt, binnen 10 seconden kun je gaan chatten met een aantal characters. Om je een greepje, ik heb maar gewoon eventjes, want ik heb nog niet eens een account aangemaakt, maar ze laten al een overzichtje zien van dat soort characters. En dan krijg je al een idee waar je aan moet denken. Want het soort characters waar je dan mee kunt praten, uiteraard hebben ze eentje die heet AI Girlfriend, maar dan hebben ze ook Jeffren, Neglectful Husband. Dan hebben we Abusive Girlfriend, Vivi. We hebben ook Abusive Gamer Boyfriend. Dat zijn allemaal characters waar je uit kunt kiezen. Dus je snapt al, daar zit al een bepaald kleurtje aan. Er zullen ongetwijfeld ook normalere characters zijn, maar het is iets waar ze toch heel bewust inzetten en niet bang zijn om bepaalde characters aan te maken waar je toch vragen bij kunt stellen. Dat is ook de reden waarom jij het artikeltje meegenomen en zo. Want zo zijn er dus nog een paar, laten we zeggen, interessante characters waar je wat vragen bij kunt stellen.
Ja, ik ben daar ook, ik geef ook les. Terwijl ook samen, niet met Bart, maar ook aan Thomas Moore, aan de bachelorstudenten en aan de graduaatstudenten over AI-tools. En dus character AI is me vrij bekend, omdat ik daar ook een les aan besteed. En ik viel me toen ook op dat zeker de helft van mijn studenten, kenden het, maar ik denk dat toch zeker bijna 20% dat ook actief gebruikte. En je hebt nu wel de meer ludieke personages aangehaald, maar dat waren ook mensen die zeiden van ik chat daar echt elke dag een half uur, een uur mee. Het voelt heel echt aan. En ze hebben de ene daarvan heeft dat zelf tijdens de pauze laten zien. Van het is precies al wat je met een vriend of een vriendin of een leuk persoon aan het chatten zijn. En het lijkt echt. Dus er zijn, op die manier zijn er al bepaalde risico's aan verbonden. En als je dan ziet wat er op Meta gebeurt, dat is eigenlijk twee ledige problemen. Langs de ene kant, dus het gaat over champions die zich als therapeuten voordoen. Ik kan het alleen maar aanmoedigen, hè, dat alles rond het mentaal welzijn wordt daar meer bewustwording over is. Dat is heel goed en zeker dat die jongere mensen zoeken daar meer over op. Maar wat gebeurt er? Dat mag niet van Meta of character AI. Je mag geen bots oprichten die zich als therapeuten voordoen. Ja, heel logisch. Ook zeker met die Amerikaans gebaseerde klacht bij de FTC dan. Er is een beschermende titel in België, denk ik ook. Of bepaalde titels waarschijnlijk, maar andere misschien niet. Dus het maakt niet. Stel in terms of conditions. Je mag geen bots oprichten die therapeuten zijn. Maar dus op Meta en character AI waren ze hier wel van bewust. Die ze niet net dan precies toch wel toe. Dat kan je Het zou niks nieuws zijn natuurlijk, zeker voor meta. Oeh, we wisten het eigenlijk niet, maar eigenlijk wisten ze het natuurlijk wel.
Ja, classic meta, classic meta.
Ja, voilà, inderdaad. En dan het tweede deel, en dat vind ik als persoon, als ik het zou gebruiken bij wijze van spreken, problematischer. Er wordt aangegeven dat het gesprek met de chatbot, met dan de therapeut, privé is. En waarschijnlijk bedoelen ze privé als in tussen de character, ja, de chatbot en de persoon zelf. Maar alles daar rond, toch echt wel wat er gezegd wordt, kan het ook wel verder gebruikt worden om AI te trainen, te adverteren en als laatste zelf te delen met andere bedrijven. En zeker in Amerika kan ik mij inbeelden, verzekeraars, zorgverleners, et cetera. Als ik mijn hart met mijn bepaalde problemen, zelfmoordneiging bijvoorbeeld, als ik die naar boven breng en dan komt die ineens bij, krijg advertenties ervoor, is al erg, of dan komt dat met een zorgverzekeraar terecht, dan is met alle gevolgen van dien. Dus het mag al niet van Meta zelf en ze hergebruiken die gegevens voor geen doeleinden die niet valabel zijn.
Ja, en maar dat, inderdaad, wat jij net ook al aangaf, dat is zo'n terugkerend fenomeen bij Meta. Laten we wel zijn, die hebben op allerlei manieren zicht op wat er op hun platform gebeurt, want hun businessmodel is alle data analyseren, dus die kunnen perfect allerlei dingen zien. En je hebt hem mogelijk ook nog niet gehoord, maar een van de vorige afleveringen ging het ook over Meta die specifiek detecteert, om maar één klein detailje te geven van iets wat ze bijhouden, van mensen die selfies uploaden en die dan vervolgens weer verwijderen, dat een indicatie kan zijn van een slecht zelfbeeld, en dan worden die specifiek getarget met beauty ads. Om maar te zeggen, ze kunnen er echt wat van wat dat betreft. En hier laten we wel zijn, dit is niet buiten hun mogelijkheden om te detecteren wanneer je van die characters hebt of van die bots hebt die zich op die manier voordoen. En dan zie je dus gewoon, we hebben het al zo vaak aangehaald, maar er zit een inherent conflict in het businessmodel, wat zij hier zoveel mogelijk interactie willen, zoveel mogelijk mensen die gebruik maken van die bots. En dan zijn ze dus niet gemotiveerd om al te hard op zoek te gaan naar slechte bots. Want uiteindelijk, dat is Meta, en dat zal bij Character AI niet anders zijn, dat is bij meestal van die techbedrijven. Hoe meer we groeien, hoe meer gebruikers we hebben, hoe beter het is voor onze beurswaarde of voor onze overnamewaarde of voor inderdaad gewoon het geld dat we zelf verdienen. En als dat jouw businessmodel is, hoe meer mensen, hoe meer interactie, dan ga je dus niet op zoek naar slechte interactie, want in dat geval, interactie is ook interactie. Ooit moet men dat toch eens, want nu is dat weer bij de FTC neergelegd. Die hebben wel de neiging om met dat soort dingen ook wel redelijk streng om te gaan. Of toch in ieder geval, dat was in de vorige legislatuur zo. Hoe dat nu is, dat moet nog maar even afgewacht worden. En het is iets waar ook hier de consumentenorganisatie die er ook achter zit op bij die klacht, die daar zelf ook aan testen zijn gegaan en die erachter komen dat zo'n therapeut of zo'n bot dan zegt, ik ben echt een therapeut, die zelf zegt, dit is mijn licentienummer. Dus om maar te zeggen, die echt wel heel nadrukkelijk mensen op de tuin leiden om het beeld te geven dat ze een therapeut zijn. En dan hebben we het inderdaad nog niet over het feit dat insinueert dat een gesprek vertrouwelijk is. Ja, wat jij ook zegt, er is een verschil tussen privé, zoals ze dat waarschijnlijk daar bedoelen, van jij en ik, één op één, we zijn nu aan het praten. En privé, zoals iedere burger dat verwacht, namelijk de inhoud van dit gesprek, die blijft alleen maar hier. En ook dat is iets waar we ondertussen van bedrijven zoals Meta, maar zeker ook Character weten, dat dat dus niet het geval is.
Inderdaad, denk ik, ja.
Nu goed, eentje om op te volgen, kijken wat daar uitkomt. Ik heb nog iets meegenomen. Dit is een security.nl, daar zag ik het voorbij komen, maar het is iets wat de knil aan het doen is. Ik vond het is iets wat we al lang weten, waar ook al wel eens wat aandacht voor is, maar ik spreek nog regelmatig ook wel eens met marketingafdelingen en daar merk je dat dit er toch eentje is die nog vaak verbazing opwekt. Vaak ook onder een mono van, maar mogen we dat ook al niet meer? Waar je dan moet antwoorden van, kijk, ik snap het, lastig. Maar het is eigenlijk iets wat je al bijna decennia lang niet mocht. Die wetgeving daarover is er al best lang. E-privacy hebben we het dan over. En het gaat dus over, als jij mailtjes krijgt, nieuwsbrieven, daar zitten vaak linkjes in. Daar zit vaak een pixel in. Net zoals je hier websites ook hebt, de metapixel. Wel, zo kun je die ook in mails hebben. En daarmee wordt dan bijgehouden, wie heeft de mail geopend? Wie heeft hem een bepaalde tijd geopend? Wie heeft er vervolgens op een linkje geklikt? En afhankelijk van het soort systeem wat erachter zit, kan dat dan, dat noemt men dat marketing automation, kan dat nog wel wat verder gaan. Dat men vervolgens ook echt bijhoudt, je klikt op een link, dan kom je op de website. Wat heb je op de website gedaan? Hoe lang ben je op bepaalde pagina's gebleven? Dan word je in een bepaald profieltje geduwd, wat ze dan bijhouden. En dan ga je op basis daarvan weer aangepaste mails krijgen en aanbiedingen. Dus dat kan daarna nog redelijk ver gaan. Maar zelfs dat basisprincipe van in die mail word je al getracked. Dat is iets wat de KNIL dus nu van aangeeft. Van, ja, eigenlijk is daar toestemming voor nodig. Dat mag niet. De seconde dat jij op die manier een mailtje binnenkrijgt en dan wordt er getracked, Bart van Buitenen heeft die mail geopend. Dat is iets waar eigenlijk al toestemming voor nodig is. Ik vond het wel interessant, en zo, want je gaf aan, je had het ook bekeken, dat de KNIL daar wel enige nuance in probeert aan te brengen.
Ja, ik vind de nuance logisch, maar strikt genomen niet wettelijk. De e-privacy-richtlijn, zoals we weten, is eigenlijk zeer strikt. Strikt noodzakelijk, dan geen toestemming. Niet strikt noodzakelijk, wel toestemming. De KNIL nuanceert dan een klein beetje. Dat je zegt van, ja, stel je voor, het bedrijf heeft gezien, heeft de tracking pixel, Bart moet de mail open en we linken dan aan het profiel van Bart. Daar is toestemming voor nodig. Maar als het bedrijf gewoon wilt zien, we hebben al 100 mensen gestuurd en er heeft één iemand, en dat lijkt aan Bart te zijn, maar dat weet het bedrijf niet, dus één iemand op de 100 heeft de mail al geopend, dat zou dan anoniem zijn. Dat is wel een manier dat het mag. Natuurlijk, dan zitten we weer in ja, het juridische, strikt genomen, is dat geen juiste interpretatie, dat mag niet van de e-privacy-richtlijn, maar, en dat is dan weer het, hoe zeg, de grijze zone, de impact van zo'n implementatie natuurlijk vrij weinig. Je kunt er wel iets uit leren. Ik vraag soms ook aan marketingmensen van, wat wil je hier nu mee bereiken? Ja, we willen zien hoe effectief dan onze mailing is. Ik zeg, oké, ja, maar ik doe al mijn mails open. Allee, natuurlijk, ja, als het spam is, dan doe ik ze in principe. Dan zelf spam doe ik eigenlijk open om dan bij wijze van spreken nog te kunnen rapporteren. Maar dan weet je nog altijd niet of dat een effectieve mail is of niet. Ja, maar dan willen we tracken of er op de links geklikt wordt. Oké, maar dat is nog iets anders. En dan kun je naar de EDPB-guidelines over artikel op 5.3 van de e-privacy-richtlijn gaan. Heel strikte interpretatie, dat zelf eigenlijk een tracking in een URL ook al niet mag. Natuurlijk, die guidelines liggen heel hard onder vuur. Daar moeten we niet in simi te veel over uitweiden. Maar ik vind dat een beetje gelijkend is aan eigenlijk het analytische gedeelte van cookies, van hoe wordt mijn website gebruikt als dat niet aan mij wordt gelinkt. Vind ik dat op zich ook niet zo erg, omdat mensen nu, bedrijven willen websites verbeteren, willen zien, worden onze mails veel opent, ja of nee. Maar dan moet je gewoon niet aan je klanten worden geleed. Which is fine naar mij, voor mij.
Ja, en dat is dan dus het verschil wat ze meegeven. Van ja, als het eigenlijk een soort van geaggregeerd is, dan moet het wel kunnen. En wat ik op zich wel interessant om er heel eventjes wat dieper in te duiken, want die wetgeving is op zich heel duidelijk. Als je op de een of andere manier kennis neemt van iets van het toestel van de gebruiker, en dat betekent dus ook, als ik kennis neem, heeft hij een URL geopend. Dat is toch in ieder geval de interpretatie, je geeft al aan. Ik heb daar ook met redelijk wat advocaten over gesproken. En zeker als men een beetje linkjes heeft met de advertentie-industrie, dan vindt men het al heel erg streng. Ja, persoonlijk, ik vind dat eigenlijk best oké. Het is redelijk duidelijk. Jij hoort gewoon geen kennis te nemen van iets wat ik doe op mijn toestel. Ook al is dat inderdaad het openklikken van een linkje. Zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven. Ja. En ja, we zullen zien waar die guidance zijn. Want dat is nu ter publieke consultatie zoals dat vaak gaat. Je kunt dan deelnemen aan de consultatie. En er zit een bepaalde termijn op. En dan komen ze finaal met die aanbevelingen. Ik ben wel benieuwd. Want ja, ingaan tegen de guidance van de EDPB. Dat lijkt me toch iets wat ik de KNIL niet meteen zie doen. Dus hoe ze dat onderscheid gaan maken. Dat ze dan zeggen van ja, het mag dus alleen maar met een soort non-gepersonaliseerde tracking, dat je ook echt al in de interface van de tool die het mogelijk maakt, dat die ook niet bijhouden welk IP-adres heeft nu het signaal gegeven, het is gelezen, maar dat ze dat meteen aggregeren. En dat er dus echt op geen enkele manier achterhaald wordt van welk toestel van de gebruiker is het, en je alleen maar te zien krijgt zoveel procent heeft de mail geopend. Ja, misschien dat dan de nuances die ze gaan opzoeken.
Ja, en daar nog veel op ingaan, dat zie je ook vaak tegen marketingafdelen. Heel veel afdelingen, heel veel browsers of mailing, zelf in Gmail tegenwoordig, worden afbeeldingen, dus die pixel ook, niet automatisch geladen. Je moet op een knopje klikken, load embedded images. En zolang dat mensen dat in doen, zet je ook al blind. Dus dan, het is zo'n beetje zo, choose your battles. Is dit dan de strijd waar dat je heel veel middelen in wilt inzetten om te halen? Voor wat is dan het doel, dat wil je bereiken? Ik denk dat je het beter op andere zaken kunt inzetten. Bijvoorbeeld dan ook weer met die URL's. Ja, je moet niet per se bijhouden dat Bart daarop geklikt heeft, maar je wilt wel zien, we hebben 100 mails verstuurd en hebben 10 mensen op dat linkje geklikt. Dat vind ik toch wel oké. Maar natuurlijk, ik weet dat veel bedrijven, bij klanten dat ik gewerkt heb, ja, die willen dat linken naar hun profiel. En dan kunnen ze zien, uiteindelijk mails over sport, daar klikt Bart op. Mails over bier drinken, dan niet. Ah, dan is Bart een sportliefhebber, dus dan gaan we daar meer op target. Dat vind ik dan wel problematisch, als er geen toestemming wordt gegeven. Niet er wel,
en dat is die fetish die er overal in zit, van ja, maar wij moeten dat maar gewoon mogen doen. Als jij, want dat is vaak de mythe die er een beetje wordt gebruikt. Ja, mensen willen gepersonaliseerde content. Nou prima, als ze dat willen, dan kun je het zich ook gewoon vragen. Dan is het toch opgelost, dan moeten we er allemaal niet moeilijk om doen. En dan een paar van die fanaten zoals ik en jij, die dat dan niet willen, ja, die zeggen daar dan nee op. Nu goed, laten we wel zijn. Uit de statistieken blijkt al vaak genoeg. En ik denk dat zijn nog de voorzichtige statistieken. Maar dat op het moment dat je een mooie transparante cookie banner geeft, waar iemand gewoon heel snel ja of nee kan klikken, dat toch 40% daarvan gewoon op nee klikt. Als jij mij, ja, ik ben heel benieuwd. En ik, oprecht zou ik eens willen weten, is dat nu iets waar mijn privacy-activistenbrein het gewoon weigert te accepteren? Is het nu echt zo dat er dan als de helft van de mensen die zo'n pop-upje krijgen, en dat die dan zeggen, ja, trek mij maar. Ja, dat vind ik fijn. Ik wil graag gepersonaliseerde reclame. Ja, misschien dat ik echt zwaar onderschat hoeveel mensen dat oprecht fijn vinden. En dat zou al. Maar opnieuw, daar zitten we alweer op dat punt en we halen dat heel vaak aan. Daar zijn geen cijfers over. We weten het dus niet. En dus het hele basisidee dat jij dan maar voor al die mensen even de keuze maakt. Nee, dat willen jullie wel, alsjeblieft. Wij gaan over jou een profieltje bijhouden. Daar blijf ik wat mee zitten. En daarom dat ik dus zelf persoonlijk nooit moeite heb gehad met die strenge interpretatie van de EDPB over die e-privacy-richtlijnen. Als men er zo van overtuigd is dat iedereen het wilt, ja, nou, dan vraag je maar gewoon toestemming.
Ja, ik ken nu toevallig al één iemand. En dat was een ex-collega toen ik aan de KU Leuven werkte. Zelf ook privacy-onderzoeker en de
rokken van
gasties. Die zei dat ook, ik wil getrackt worden, dan kom ik op Instagram of welk media dat hem gebruikte. Ik wil enkel relevante dingen voor mij zien. En die was daar eigenlijk heel tevreden van. Die kwam er zelf ook mee lachen, dat hem daar zo hard op ging als privacy-onderzoeker. Maar dat is eigenlijk, ik geef daar ook altijd toestemming voor, dus ik wil dat. En dat is dan ik begreep het niet, maar we hebben er wel vaak over gehad. Maar ja, als die dat wou doen, ja, fijn, hè. Voor mij maakt dat niet uit. Ik wil dat gewoon niet. Dus daar zit
ik niet. Precies.
Dat de kous mee af moeten zijn, maar blijkbaar.
Dat zou je denken, hè. Want het is vaak iets, als je dat dan wat vertaalt naar de fysieke wereld, maakt het dat wat tastbaarder. Hè? We komen op een willekeurige winkelstraat en we gaan daar gewoon vragen van, god, trouwens, vind jij het goed als ik eventjes volg in welke winkels je allemaal gaat? Ja, dan gaat waarschijnlijk heel veel mensen zeggen, nee. Ja, maar dan kan ik jou gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Ja, nee. En ik vind het soms zo vreemd hoe makkelijk men eroverheen is gestapt. Ik snap het natuurlijk wel, hè, maar hoe makkelijk men eroverheen is gestapt in de digitale wereld, dus dan is dat wel oké. Dan mogen we als default aannemen dat iedereen dat wel oké vindt. En dat zou hetzelfde zijn dat jij voortaan iedere keer op het moment dat jij een foldertje in je hand geduwd krijgt op de winkelstraat, dat daar eigenlijk stiekem een kleine airtag in zit die precies bijhoudt waar je heen gaat. En dan is dat wel oké. Dat is de fysieke vergelijking. En als ik het dan zo vertel, is voor iedereen meteen duidelijk van ja, nee, dat is niet normaal. Maar het feit dat het digitaal is, hè, dan zit er een bepaalde afstand tussen. Maar dat dan wel veel grootschaliger is, dat overal is. Want zeker in de klassieke contexten van de Meta's en de Googles van deze wereld, is die kleine pixel in een mail, die leidt jou naar een website, dan wordt de cookie geplaatst en vervolgens alles wat jij doet, wordt getracked. Dat is de digitale context is eigenlijk nog veel invasiever dan wanneer het gewoon in een fysieke winkelstraat zou zijn. En toch is dat iets waar al decennia lang je een strijd aan moet gaan om uit te leggen dat niet oké is. Ja, ik vind dat blijft me verbazen.
Ja, en dan heb je nog vaak de uitwerking. Ik heb van de week iets op Vinted gekocht, een tweedehands platform. Eigenlijk gewoon een tasje omdat ik naar een festival ga om dingen in te steken. Mm-hmm. Nu staat mijn feed vol met kleine tasjes. Ja, maar ik heb er alleen, dus ik heb er hopelijk voor de rest van mijn leven geen meer nodig. Dus dat vind ik dan ook zo, hyper gepersonaliseerd. Ja, dat is iets aan andere dingen. Als ik dan gepersonaliseerde reclame wil of op een nieuwe feed wil, ja, iets dat erbij past, een nieuwe rugzak bij wijze van spreken, of een poncho bij de
festival.
Ja, daar zijn we dan nog niet intelligent. Misschien moeten we AI op loslaten om het wat slimmer te doen.
Precies. Laat ChatGPT wat hallucineren over wat we dan nog interessant zouden vinden.
Zeker.
Ja, nee, maar dat, inderdaad, we raken daar nog niet eens aan. Ook omdat ik toegeef, daar ligt mijn expertise ook niet. Maar vaak genoeg signalen gehad dat zelfs die profilering en het in hokjes stoppen nog niet eens zo betrouwbaar is. Dus dan hebben we het daar nog niet eens over. Nu goed, interessant om op te volgen. En je hint er net al op, Enzo, we gaan hem eventjes een officiële Das Privé, Das Beter meegeven. Veel mail toepassingen, zelfs online, die bieden je ook de optie om dat uit te zetten. Als ze dat niet al default doen, dat je dus de button, ja, zoals jij hebt, show embedded content of display content of hoe het ook heet. Iedere keer als jij wel eens in een mailtje komt en de foto's die daarin zitten, je kunt die niet meteen zien. Wel, dat betekent dat je het op de goede manier hebt ingesteld. Want eigenlijk alles wat materiaal is in een mail, wat het mailprogramma extern moet gaan ophalen, dus niet gewoon de tekst, maar ook de plaatjes en andere dingen die erin zitten, ja, dat betekent dus dat hij het standaard gaat doen. En dat is een functie, je moet voor jouw mailprogramma eventjes kijken waar je dat moet instellen, maar dat is een functie die de meeste mailprogramma's aanbieden om dat dus niet automatisch te doen. En dan bescherm je jezelf op die manier meteen tegen dat soort vormen van tracking. Oké, datalekke tijd. En niet zomaar een datalek en zo, want naar het schijnt is dit het grootste datalek dat ooit gepubliceerd is. De context hier vind ik meteen extra interessant. Het was een artikeltje van TechRadar, het is ondertussen op alle andere plekken ook terug te vinden. Maar een datalek wat gaat over meer dan 4 miljard records. Dat kan tellen. Wat je dan heel vaak ziet, ik heb het al wel vaker als ik zo'n groot datalek voorbij zie komen, dan blijkt dat eigenlijk gewoon een samenraapsel te zijn van vroegere datalekken, dat ze dan ook eens een keer herpubliceren. Dat schijnt hier niet het geval te zijn. Het is in totaal 631 gigabyte aan informatie. Hebben ze dus herleid tot 4 miljard records. En waar het op lijkt, en een research team van Cybernews, die menen te kunnen achterhalen dat hier ten eerste vooral Chinese oorsprong zit. En dat dit te maken heeft met verzamelde gegevens van verschillende bronnen, waarmee, zoals het dan zelf aangeeft, een heel nauwkeurig verzamelde en onderhouden database waar hele vergaande gedrags-, economische en sociale profielen opgebouwd worden van bijna iedere Chinese burger. Een heel mooi databaseje. En wat zit er dan in? Dingen zoals namen, geboortedatum, telefoonnummers, financiële gegevens, de kaartnummers, of je schulden hebt, informatie over wat voor krediet je hebt opgebouwd, hoeveel spaargeld je hebt, je uitgavenpatronen. Dus ja, de klassieke surveillance database. Wat hint men hier eigenlijk op? Dat dit misschien wel eens een database kan zijn van de Chinese overheid zelf, die zij gebruiken om dat bij te houden, niet van een of andere databroker. Wat is nu nog het meest saillante hier en zo, dat dit vervolgens publiek op het internet stond? Je moest niet eens iets kraken, het was publiek op het internet. Als je wist waar het stond, kon je het gewoon downloaden.
Bij wijze van spreken, ik gewoon een open database. Als ik de URL wist, dan mij.
Ja, ja. Ja, en dan denk je van, goh, wat schokkend, maar het is iets, hè, we hadden net al even over ons lesgeven bij Thomas More. Ik heb dus zo'n handje van om bij mijn security lessen, iedere week neem ik een datalek mee. Ik geef dan een heel semester les. Om de paar weken zit er iedere keer wel een voorbeeldje bij wat voortkomt uit een publiek staande database. Dus dat is niet uniek, dat gebeurt echt vaak, dat men op de een of andere manier, soms omdat het van oudsher is, soms omdat het een default instelling was die door de cloud provider niet goed stond. Soms omdat men gewoon echt denkt van, ach, van maak het uit. Dat zo'n database gewoon publiek staat. Hier, dat ook nog een indicatie dat we natuurlijk zeer in die Chinese context zitten. Heel veel records die waarschijnlijk van WeChat komen. De Chinese alles-in-één app. Stel je voor WhatsApp, waar je ook mee kunt betalen en shoppen en chatten en bellen. Ja, je snapt natuurlijk een fantastische bron van informatie als je een surveillance apparaat hebt. Andere cultuur, andere keuzes, andere soort overheid, over de keuze om zoiets wel of niet te doen. Maar ja, valt van alles over te zeggen, maar we kunnen er rustig over eens zijn dat zoiets dan vervolgens niet op een publiek beschikbare database moet staan. Hè?
Ja, dat bevestigt ook wel mijn eigen, privépraktijk. Ik probeer mij niet aan ene vendor eigenlijk te binden. Ik heb, ik heb de ProtonMail, maar ik heb een andere kalender-app en doe ik mijn best om verschillende providers te voorzien. Want ik heb ook een alias, dus ik kan alias-mailadressen aanmaken. En er is er ene, ik ben de naam niet vergeten, die was opgekocht door ProtonMail. Maar ik had al een andere, maar als die was opgekocht door ProtonMail, had ik die al vermeden. Omdat ik eigenlijk multi-platform, omni-channel platform, zeg ik dat nog een beetje de naam is. Ik zou dat willen vermijden. Ik heb ook van die apps dat je dat in je bus en je de parking kunt betalen. En dat is mijn privacy, die belletje gaat altijd af. En ik zeg, ik zal het wel op een andere manier doen. Soms ook wel moeilijker. Gewoon minder convenient natuurlijk. En ik lieg heel veel. Ik heb al op heel veel adressen gewoond, bij heel veel foute nummers, gegevens ingegeven.
Oh ja.
Ik heb net terug van, ja, ik ben een prijs geweest, als gezegd, in Slovenië. Daar moet je elke resident, dus hotels, et cetera, mm-hmm. je paspoortnummer geven. Dus niet je rijksregisternummer, maar gewoon je paspoortnummer. Oké, okay, safar.
Okay.
En bij de eerste heb ik gewoon iets fout ingegeven en dat was oké. Okay. Dus bij een tweede en een derde en de vierde heb ik ook gewoon iets fout ingegeven. En ze hebben het niet gecontroleerd. Ja. Dan denk ik zo, ja, waarom vraag je het dan als je toch niet kan controleren? En ja, alleen, ja, mijn vrouw moest een paar keer gezucht en mijn rogen gedraaid. Maar hij heeft er geen niks negatief aan gehad. En ik heb een postdeek een keer gehad. Dus ja, ook weer iets maar ja, dat ik me kan aandwalen. Maar ik gruwel van, ik denk dat bij KBC ook zo is. Niets negatief over KBC, maar die willen, ik snap het, hè, die willen zoveel mogelijk klanten en gebruikers bij zich in de app. Dus ze bieden van alle diensten aan. Ik gruwel ervan. Ik heb het liever allemaal gespreid over verschillende zaken, dat als er ene gekraakt wordt, dat het met mijn andere gegevens toch veilig staan.
Ja, ik heb het al eens aangegeven dat ik nog steeds een klein gniffeltje heb als ik mijn Deleuze kaart scan om bij de handscanner en er komt dan een pop-upje, hey Sergio, ja, dat blijf ik leuk vinden. Dus ja, op al dat soort plekken inderdaad, vanwege om die aggregatie tegen te gaan. Zeker als het er gewoon niet toe doet. Hè. Ik moet mij ook online, als ik me met een nieuwsbrief wil aanmelden met Jan Jansen, ja, wat maakt het uit? Als ik die nieuwsbrief maar krijg. Nu goed, niet iedereen hoeft wat dat betreft zo privacy-activistisch te zijn, maar een van de redenen waarom we dat dus wel eens doen, is omdat dit soort data breaches wel eens voorkomen. Nu goed, het is echt de Chinese context. Maar het is ook wel eens interessant. Het geeft in die zin ook een beetje een inkijkje in hoe ver men daar gaat in het verzamelen van gegevens. Ja, dit soort data, nu wellicht vooral gericht op de Chinese burgers, maar geeft natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden tot identiteitsdiefstal, misschien zelfs chantage als er bepaalde gevoelige soorten kredieten uitkomen of je zit diep in de schulden, dan ben je meer vatbaar voor bepaalde vormen van beïnvloeding. Dus dit is natuurlijk het soort data waar je ook echt wel iets mee kunt. Dus dit is ook heel erg gevoelig.
Ja, denk dat is ook vaak het probleem van zo'n zaken uit te leggen. Het is heel moeilijk in tastbaar, omdat het een heel abstract risico is. Dus ik merk dat met mijn vrienden soms ook, ik denk dat het elke dag over privacy gaat, jammer genoeg. Maar dan de bewustwording van waarom is dit nu zo'n groot probleem, is soms heel moeilijk om uit te leggen. Ik denk dat er een boek wel over is hier. Er komt een man bij de hacker, over hoe dat zo'n Nederlandse man door identiteitsfraude eigenlijk altijd nergens naartoe kan gaan en zijn leven net kapot is. Maar dat is dan één iemand. Ja. Ja, ik heb hier heel veel schrik van. Schrik, nee, ik denk dat ik mijn huis niet meer uit durf, maar denk er soms over na. Maar inderdaad, tastbaar maken waarom het nu zo'n probleem is, is moeilijk uit te leggen. Ja.
Nou ja, het is altijd voor ons privacy mensen, dat denk ik. Een van de belangrijkste dingen die we kunnen leren is inderdaad steeds met praktijkvoorbeeldjes eens goed uit kunnen leggen waarom doet dit ertoe. He, waarom is het niet zomaar iets want iedereen heeft soms wel zijn eigen pet peeve wat hij zich heel druk om maakt, maar dit is iets wat eigenlijk een hele samenleving aanbelangt. Of toch in ieder geval onze westerse samenleving waar we hebben erkend dat het recht op gegevensbescherming en recht op een persoonlijke levenssfeer een grondrecht is. Want daar kun je in China mee eens zijn of niet, maar daar kijkt men daar gewoon anders naar. En ja, dat mag in die zin. Maar hier zijn we het daar wel heel duidelijk over eens. En ja, goed, dan zijn we bij het puntje gekomen waar als je dit soort foutjes begaat, ja, dan krijg je te maken met de autoriteiten. Waar of niet, Carmen?
You will respect my authority!
Inderdaad. Ja, soms maken autoriteiten ook wel eens foutjes. De autoriteit persoonsgegevens wordt daar wel eens wat vaker op betrapt. En één ding wat we ze wel gewoon moeten nageven, als dat gebeurt, dan komen ze er ook netjes vooruit. We hadden dat een tijdje terug. We hebben het toevallig net eventjes uitgebreid over gehad toen er tracking in de e-mail zaten. Hebben ze dat ook netjes aangepast. En nu iets formeler, een boete die is uitgedeeld. Vorig jaar, Kruidvat kreeg een boete van €600.000 omdat zij verkeerde cookiebanners hadden. Die boete is nu bijgeschaafd naar €50.000. Want met dat er wat bezwaar was, heeft de AP nog eens gekeken en hebben ze toch gezegd van ja, gelet op de geringe ernst, andere gelijkaardige zaken. Ik moest meteen terugdenken aan de boete die Coolblue heeft gekregen voor hun cookiebanner, dat was €40.000. Ook het feit, en dat is iets wat ze al een paar keer in zaken hebben meegenomen, dat de uitkomst ook wel heel lang op zich heeft laten wachten. Hebben ze nu na het bezwaar toch ingezien dat een boete van €600.000 misschien wat overdreven was. En dat is nu €50.000 geworden. Dat is een serieuze korting die ze daar krijgen, Kruidvat.
Ja, ik zou ook procederen in dat geval. En ik denk dat er daar juist een beetje het jammer van het arrest is. Dat je juridisch begrijpt het, hè. Uiteraard, als het dan lang duurt, geringe ernst, dan verdient je. Allee, is dat mogelijk dat je straf eventueel verlaagd kan worden. Maar het zit natuurlijk wel aan om te blijven procederen, om die boete te verlagen. Aan de andere kant zet het dan de autoriteit persoonsgegevens ook wel net aan om sneller tot een besluit te komen. Dus dat kan ik dan wel aanmoedigen. Maar ja, 50k is natuurlijk wel weinig. Natuurlijk, ja, het gaat over geringe ernst. Dus dat moet natuurlijk ook wel proportioneel blijven.
Ja, goh, geringe ernst. Het doet mij wel denken, dit was die zaak, we hebben dat toen ook besproken, waar onderdeel van de verdediging van Kruidvat was dat men probeert te argumenteren dat de autoriteit persoonsgegevens bij het maken van een analyse het virtuele erf van Kruidvat had betreden zonder toestemming en dat dat niet mocht. Nou, ik vind eigenlijk alleen al voor zo'n slecht argument verdien je een hogere boete, maar goed, dat men het nu een beetje reduceert vooruit, het zij zo. We springen door naar Ierland, waar de Ierse overheid een boete van 550.000 euro heeft gekregen. En deze, nou ja, overheidscontext, hè, daar weten we, daar zijn die boetes over het algemeen ook altijd wat lager. Men gaf hier ook aan, ja, dit is in die zin een van de hoogste boetes die we al gegeven hebben. En waar ging het nu over? Want het loopt al een paar jaar, deze zaak. En tussen haakjes, dat zien we nu bij de Ierse autoriteit dus steeds vaker terugkomen. Hè, waarin het de vorige commissioner allerlei dingen toch wat aansleepte en niet vooruit kwamen. En nu zie je steeds meer oude zaken die sneller en heftiger aangepakt worden sinds ze daar twee nieuwe commissioners hebben. Waar gaat het hier over? Is het Safe2 registratiesysteem. En dat is een systeem wat verplicht is als jij een public services card wilt. En kennelijk is die card een soort bewijs, een soort kaart die je moet hebben als jij toegang wilt tot bepaalde public services, zoals bijvoorbeeld leefloon, bijstandsuitkeringen. Dan moet jij over zo'n kaart beschikken. En wat is onderdeel van het proces om een kaart te krijgen? Dat is een facial template, een gezichtsherkenningstemplate die wordt gemaakt. Anders krijg je die kaart niet. Nou ja, dat is iets waar men al destijds, want ik geloof dat het onderzoek al in 2021 was opgestart, al tegen begon te stijgeren. En waar we dus nu uiteindelijk een uitspraak hebben van de Ierse autoriteit, die een aantal overtredingen vaststelt. Om te beginnen met van ja, er is geen wettelijke basis waar jullie op kunnen baseren, geen correcte wettelijke basis om dit te gaan doen. Als je dat dan ziet, ja, dan stellen we ook vast dat je niet voldoende geïnformeerd hebt, dat je die gegevens te lang bijhoudt en dat je vervolgens de Data Protection Impact Assessment die je hebt gedaan toen je dit systeem invoerde, dat die ook niet alle facetten bevat die erin zouden moeten zitten. En dat pakketje samen leidt al tot een boete van 550.000 euro voor de Ierse overheid. Ja, wij bekloegen ons wel eens over het feit dat wij hier kaarten hebben, identiteitskaarten met een vingerafdruk, die dan enkel op de kaart staat. De overheid heeft daar niet zelf een template van. Deze variant ging nog een stapje verder. Gezichtsherkenning, template die ze wel bijhielden. Toch heel goed, toch even los van het boetebedrag. Daar gaat het nog niet eens om, maar gewoon het feit dat ze dus nu zeggen van ja, hier is geen wettelijke basis voor. Hele gezonde ontwikkeling.
Ja, wat mij wel opviel, dat ik ben volledig akkoord met het idee van ja, de wettelijke basis, die trouwt ook het tool voorbij. Waarom moet hier dan gezichtsherkenning en een template opstaan? Lijkt me bizar. Maar wat mij opviel in het artikel, ik heb het ook gelezen, was dat eigenlijk de overheid in plaats van dan het probleem op te lossen, als in een beter systeem te ontwikkelen op een wettelijke basis dan te voorzien. Ja, je kunt dan raden welk antwoord ik je prefereer. In plaats van dan dus iets het op te lossen, gewoon inderdaad stijgerde en heel hard ging procederen. En daar zullen we wel met een aantal grote advocatenkantoren op gezeten hebben. Ja, enorm veel belastingsgeld aan verspild. En ze waren een ding op het einde van het artikel van ja, en we gaan hier bedienen om hier nog eens in beroep kunnen gaan naar het hoogste gerecht op dat. Ik van nou, waarom? Ja. Los het dan gewoon op een manier. Daar word ik ook echt wel. Maar kwaad is dan niet het juiste woord. Dan denk ik, waarom zelf? Ja, als het over onreden gaat, dan denk ik, Leon.
En vooral de context hier. Hè. Dit is niet weer gewoon de zoveelste gezichtsherkenningstool. Of, het is niet echt een tool, maar goed, gezichtsherkenning die wordt opgelegd. Maar bovenal, wie gaan we eruit pikken? De mensen die sowieso al gemarginaliseerd zijn, die in leefloon zitten, die al moeten gebruik maken van bepaalde public services. Dat insinueert al meteen een doelgroep die ook veel minder in staat is om zich hier tegen te verdedigen. Want ja, we kennen het allebei. Hè. Wij zijn allebei zo'n type, als ik dan ergens aankom en ik moet me registreren, ja, maar even je identiteitskaart. Oh, die heb ik toevallig net niet bij, zeg. Dat is nu frappant. En dan blijkt dat die registratie ook prima zonder identiteitskaart kan. Dus dat doen wij al heel vaak. Maar ja, als jij eraan komt om je uitkering aan te vragen, ja, dat is niet het moment waarop jij even op je privacystrepen gaat staan, laten we wel zijn. Dat ook ik zou in zo'n situatie dan maar even slikken. Dus ja, dat maakt deze context hier nog extra gevoelig. Dus hopelijk dat ze nu inderdaad Maar ja, ze gaven al aan dat dat dus niet zo is, bij zichzelf te raden gaan en denken, goh, moeten we dat nu echt wel willen? Nee, we gaan nog eens wat extra belastingcenten verspillen om hier tegen te gaan procederen bij het Hoogste Gerechtshof. Ja.
Ja.
Nu goed, het zij zo. Laten we in ieder geval hopen dat soortgelijke ontwikkelingen hier nog eventjes op zich laten wachten. Zijn wij toe aan onze privacy pointers en ik ga jou als gast en zo als eerste laten. Wat heb jij meegenomen als privacy pointer voor onze luisteraars?
Ja, ik ga maximaal gebruik maken van mijn platform, dus ik heb er zelf twee meer vandaag. Eerste is eigenlijk gewoon uit persoonlijke ervaring en het is ook een positieve pointer. Bart zal het waarschijnlijk ook wel af en toe gedaan hebben. Je kent het, je gaat op een website, je gaat op een platform. Je ziet iets en je denkt, maar dit is toch niet oké? Okay. De cookie banner is het meest visibel vaak. Ik schrijf tot vervelend toe soms de bedrijven aan. En 9 op de 10 krijg ik er eigenlijk wel vaak een positief antwoord op. En deze week was eigenlijk nog daarom dat ik het vandaag meeneem. Wij zitten met Cranium, met een nieuwe lease plan provider, wel onze bedrijfslagers. Mm-hmm. Moesten op een nieuw platform account aanmaken en konden daar in het platform. Ja, een draak van een cookie banner. Het was echt al van 5 jaar geleden dat ik er nog zo in had gezien. Ik heb die gewoon gemaild van zeg, deze kan ik, op een vriendelijke manier natuurlijk. Ja, dat deze kan ik niet. Ik geef zo vaak altijd een paar tips mee. Check de EBA cookie checklist, et cetera. En binnen de week, wat ik niet enkel geantwoord, wat ik al heel snel vind, het was ook ineens opgelost. Dus dit is eigenlijk meer een warme oproep en ook een beetje een mensen enthousiast maken. Een klein mailtje sturen naar het bedrijf waarbij je ziet, dat zeg, is dit wel in orde, want dit kan beter. Werp vaak ook wel vruchten af. Het moet niet altijd negatief zijn, maar dit kan niet. Nee, op een positieve manier, klein beetje steentjes bijdragen om het te verbeteren.
Ja.
En dan mijn tweede point is eigenlijk een boek waar ik ben er bijna door. Het is ook niet een verhaal. Het is waarom ik geen mobiele telefoon heb. Afonisme, wat ook weer een woordspeling is. Op afonisme denk ik dat het juist was. Ik ken het hoor eerst ook niet. Van Willem Schinkel. Dus ja, het zal in de show notes worden toegevoegd. Ja. Het gaat eigenlijk over een man, de Willem Schinkel, een Nederlander. Die heeft geen telefoon gehad. Het zet niet al uit de titel van het boek blijken. En die schrijft eigenlijk heel kleine gedachtengangen op over hoe dat het leven, zo is het ook met een meer filosofisch type. En daar staan eigenlijk heel scherpige dingen in. Dus bijvoorbeeld, ja, het gaat echt zijn, soms komen zinnetjes. Weet je wat de telefoon aan het doen is als je hem niet gebruikt? Zo van die thought-provoking ideeën op van wat veel mensen lijken te vergeten. De telefoon is een constante herinnering aan een tijd voor de telefoon. En dan bespreek je soms ook van, ja, ik wil dan iets kopen voor mijn vrouw haar verjaardag, maar ik heb haar gsm nodig om online een aankoop te doen, want ja, hij heeft geen app, dus ja, dan kan zijn vrouw zien wat dat hij heeft gekocht. En zo van die heel korte, grappige anekdotes over, ja, en hij noemt het ook glazen wassen, in plaats van op de gsm zitten of op hun telefoon gebruiken, is dan glazen wassen. Ik vind het soms ook wel een beetje zief, maar ja, ik lees in dingen graag een beetje thought-provoking, leven zonder telefoon, ja.
Oké, okay, leuk. Dus ja, wie dat een aanrader over het boekje van Willem Schinkel. Ja. Ik vond hem ook, ik moest even nadenken, aforisme. Nee. Ik kan die nu geen aforisme spellen, maar afonisme. Oké, leuk gedaan. Weer een punt op zich, hè, hoe als je dat dan doet. Dan eigenlijk legt hij dus de ballast bij zijn partner neer, die dan wel alles op de telefoon moet doen, want hij weigert het. Dat is een discussie op zich. Ik neem mijn privacy pointer er even bij. Het is iets wat wij, ik denk dat ik mag zeggen, al een paar jaar geleden, maar toen hebben we dat eens meegenomen dat de Europese Commissie vanuit Europese instellingen dat men aan een eigen DNS-dienst aan het werken was. Voor de zekerheid voor onze non-techie luisteraars, DNS, op het moment dat ik in kan tikken www.vrtnieuws.be in plaats van dat ik het exacte IP-adres van de server van de VRT moet onthouden, nou, dat is DNS. Dus dat is iets wat we allemaal continu gebruiken, maar ja, daar, op het moment dat je de servers van Google gebruikt of op andere manieren, dat is potentieel gevoelig. Die zijn ook niet altijd goed beveiligd. En al een tijdje geleden werd gezegd, ja, is het wel zo'n goed idee dat wij voor dat soort servers volledig afhangen van Google, Cloudflare of andere Amerikaans gestuurde diensten. En dus heeft Europa nu zijn eigen DNS-dienst opgezet, joindns4.eu. En dan kun je verbinding maken met hun DNS-server. Ze hebben toegankelijke abonnementen, ook echt voor bedrijven, meer op professionele context, maar je kunt er ook gewoon als burger gebruik van maken. Er zit er zelfs eentje waar ze ook adblocking aan toevoegen, dus het is niet alleen maar gewoon de DNS pure dienst. Wat ze ook doen, en dat is misschien nog wel de belangrijkste om mee te geven, als er dus domeinnamen zijn die bekend zijn dat daar malware op geplaatst wordt, dat daar fraude op gepleegd wordt, dan houden ze die ook bij. En dan worden die dus geblokkeerd. Dus op die manier is het ook een stukje bescherming. Ik sorteer al even voor op de andere kant van het verhaal. Van, ja, maar kan het ook niet gebruikt worden voor censuur? En kunnen ze dan Europees geen dingen gaan beheren? Ja, dat kan. Maar geloof me, dat kan en gebeurt ook al op de Amerikaanse variant die jij gebruikt. Dus het is een keuze die je moet maken. Maar ik vind het zeker een hele mooie privacy pointer om mee te nemen. Join DNS4.eu, dus de DNS-serversdienst die men vanuit de Europese Unie nu aanbiedt. Dat is mijn privacy pointer voor deze week.
Heel mooi.
Nou, Enzo, ik wil jou bij deze heel hartelijk bedanken om in te springen voor Tim. Het was heel leuk om deze aflevering met jou te doen. Ik bedank ook onze luisteraars. En luisteraars, wij treffen elkaar volgende week. En Enzo, de volgende keer dat Tim weer eens de bush op moet zoeken, dan kom ik misschien weer bij jou aankloppen.
Met alle plezier. Het was superleuk om over privacy te praten en hier te zijn. Dus zeker. Dankjewel.
Tot dan.